Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. En het thema van vandaag is de heilige maagd Maria en haar strijd tegen Satan voor haar kinderen. 100 jaar geleden verscheen onze lieve vrouw in Fatima aan 3 herderskinderen, nadat ze eerder al op diverse plaatsen, vooral in Frankrijk, verschenen was. En ze blijft dat doen tot op de dag van vandaag. De heilige maagd waakt met grote liefde en met heel veel geduld over haar kinderen. Ze heeft maar 1 verlangen, al haar kinderen bij Jezus te brengen. Alle grote heiligen waren en zijn grote vereerders van de heilige Maria. Ze leren ons dat de weg naar Jezus door Maria gaat, door Maria naar Jezus. Een profeet voor deze tijd beschreef het op deze manier: wij zijn als het ware door een navelstreng met onze hemelse moeder verbonden. Alles van ons gaat via haar naar Jezus en alles van Jezus komt via haar naar ons. Zij is onze enige echte moeder op wie wij altijd kunnen rekenen. Bijzonder is toch wel dat in deze tijd van grote geloofsafval bij veel mensen het geloof in en de devotie tot Maria overeind blijft. En dat zie je op de talrijke bedevaartplaatsen. Denk maar aan Lourdes, aan Fatima, aan Medjugorje en in ons eigen land aan Scherpenheuvel, Banneux en Borijn. Op dergelijke plaatsen merk je nauwelijks iets van de crisis in de kerk. Ik mag dit dagelijks van op de eerste rij meemaken in Scherpenheuvel. Mensen mogen dan wel hun geloof in God verloren hebben, ze blijven toch vasthouden aan hun geloof in de hemelse moeder. En dat is heel hoopvol. Zolang mensen naar de heilige maagd Maria komen om hun nood te klagen en om ondersteuning te vragen, blijft de deur naar Jezus open en is er hoop op eeuwige redding. In mijn eigen bekering, nu 25 jaar geleden, en in mijn verdere leven als herboren christen, heeft de heilige Maria een heel grote rol gespeeld. En daarover wil ik vandaag getuigen. Hoewel ik als baby gedoopt werd en een katholieke opvoeding gekregen heb, zoals de meeste mensen van mijn generatie, haakte ik, onder invloed van mijn studentenomgeving en van alles wat er toen in de maatschappij gaande was, af en ging niet langer meer naar de kerk. Ik genoot van mijn nieuw verworven vrijheid en sloot mij aan bij de stroming die vanaf de jaren 60 doorheen de maatschappij trok. Het was allemaal heel nieuw en aantrekkelijk. Love and peace, liefde en vrede, wat kun je daar nu tegen hebben? Ik raakte nog meer in die nieuwe stroming, de New Age, verstrengeld, toen ik aan het begin van mijn huwelijk op persoonlijk, relationeel en financieel vlak ernstige problemen kreeg. Een persoonlijke God die mij lief heeft en die mij altijd nabij is, kende ik niet. Daarom bood mijn geloof geen enkele houvast om in die moeilijkheden overeind te blijven. De stap naar de alternatieve wereld was daarom snel gezet. Jaren doolde ik erin rond. Het bracht geen enkele oplossing, tenzij soms wat emotionele ondersteuning, maar in de diepte bleef alles hetzelfde. Het grote keerpunt kwam toen ik tijdens een samenkomst met evangelische christenen uitgenodigd werd om mijn hart te openen voor Jezus, iets wat ik in onze kerk nooit eerder gehoord had. Mijn hart openen voor Jezus. Het was een sterk emotioneel moment. Ik koos er van harte voor. Wat had ik trouwens na al die jaren ellende nog te verliezen? Niet dat alle problemen nu opeens weg waren, verre van. Maar ik had een definitieve keuze gemaakt die, zo is later gebleken, mijn leven gered heeft. Ongeveer een jaar na die ingrijpende keuze is de heilige Maria in mijn leven verschenen. En hoe? Het gebeurde op een nacht terwijl ik sliep. Nochtans, toen de ervaring voorbij was, stond ik naast mijn bed. Ik sliep dus en ik droomde dat ik op mijn knieën zat met gevouwen handen en dat ik met alles wat in mij was bad, intens bad. En dat was in zekere zin eigenaardig, want in die tijd bad ik hoegenaamd niet. Ik was met heel andere zaken bezig. Kennis vergaren, Oosterse meditatie om rustig te worden, yoga. Ik liet me op diverse manieren masseren. Ik volgde exotische diëten. Niets van dat alles had met mijn christelijke wortels te maken. Maar die nacht droomde ik dat ik heel intensief bad. En plots zag ik in de verte een licht op mij afkomen. Eerst nog heel klein en zwak, maar naarmate het korter bijkwam, werd het groter en sterker. Stilaan kon ik onderscheiden hoe dat licht eruit zag. Het was als een nachtlampje dat je in een stekker steekt om 's nachts de kamer te verlichten. Ik zag er de heilige Maria in met Bernadette Soubirous. Maria werd steeds groter. Ze kreeg de gestalte van een volwassene en ze kwam boven mijn hoofd zweven. Toen kwam ze langs de kruin van mijn hoofd in mij binnen, daalde neer en nam haar intrek in mijn hart. Deze gebeurtenis was zo overweldigend, zo vreugdevol. Ik wil zelfs het woord extatisch gebruiken. Ontzaglijk vreugdevol en tegelijk zo pijnlijk. Ik kon het amper verdragen. Toen ik tot mezelf kwam en naast mijn bed stond, wist ik helemaal niet wat mij overkomen was. Ik was niet vertrouwd met mystieke ervaringen. Ik was overrompeld en ik was vanaf het begin zeker, dit was niet zomaar een droom. Wat mij daarbij overtuigde was de pijn in mijn hartstreek. Een pijn die ik enkele weken lang heftig gevoeld heb, waardoor ik telkens opnieuw aan dat geheimzinnig bezoek van Maria herinnerd werd. Het was bijzonder en tegelijk moeilijk. Ik wist niet zo goed wat mij overkomen was. En wie kon ik raad vragen? De mensen aan wie ik mijn verhaal vertelde, keken mij met grote ogen aan of lachten mij uit. Het kwam niet in mij op om een priester op te zoeken. Ik was te ver van het christelijk geloof verwijderd. Trouwens, ik kende geen enkele priester aan wie ik dat durfde vertellen. Het was mijn grote geheim en ik draag het tot op de dag van vandaag in mij mee. Het totaal onverwachte bezoek van mijn hemelse moeder ontroert me telkens weer. Dit bezoek van Maria betekende niet meteen een doorbraak in mijn bekering, maar het is wel een van de mijlpalen geweest die mij er naartoe hebben geleid. Sinds die ervaring ben ik stilaan beginnen te bidden. Het bleef echter beperkt tot zo nu en dan een Wees gegroet en een Onze Vader. Kort na mijn bekering, in de kerstnacht van 1991, kreeg ik een nummer van het tijdschrift Middelares en Koningin in handen, waarin een artikel stond over de grote Maria-vereerder priester Poppe. Priester Poppe was een grote aanhanger van de heilige Grignion de Montfort met zijn beroemde werk De Ware Godsvrucht. Dat werk moest en zou ik lezen. Maar het was niet zo eenvoudig om het te vinden. In een gewone boekenwinkel kenden ze het boek niet eens. Maar op een bepaald ogenblik kreeg ik van niemand een telefoonnummer van de Mariale Werken ergens in Leuven. Ze zouden mij het boek opsturen, wat enkele dagen later ook gebeurde. Het was een vreemd boek met een speciale taal. Ik wist niet direct wat ik ermee aan moest, maar het liet mij niet los. Ik trok voor een week naar zee om het er in alle stilte te gaan bestuderen. Alles in en door en voor en met Maria. De inzichten die ik in dit boekje vond, ben ik nooit meer vergeten. Bij elke Eucharistieviering vraag ik aan mijn hemelse moeder om mijn hart voor te bereiden op de komst van de drie-ene God tijdens de communie. Ik vraag haar om er zelf aanwezig te zijn, omdat mijn hart zo zondig en armzalig is, dat ik er mijn Heer en mijn God niet durf te ontvangen. In Maria durf ik het wel. Ik vraag haar ook om in mijn hart aanwezig te zijn, want ik weet dat als zij er is, God niet anders kan dan te komen. Na de communie geef ik haar onmiddellijk die overmaat van genade die ik ontvangen heb, want genade die ik zelf tracht te bewaren in het aarden vat dat mijn hart is, zal ik hoe dan ook verspelen. Ik vraag Maria eveneens om plaatsvervangend in mijn hart, samen met alle engelen en alle heiligen, Jezus te loven en te prijzen, te verheerlijken, te aanbidden en te danken voor het liefdesoffer dat hij voor mij en voor alle mensen van alle tijden op Golgotha volbracht heeft. Ik vraag haar om die dankzegging en lofprijzing verder te zetten tot in eeuwigheid. Zij immers alleen weet wat het Jezus gekost heeft om mij vrij te kopen en mijn liefde te winnen. Telkens ik zo bid, weet ik dat de lofprijzing en dankzegging waarachtig is en het sterven en verrijzen van de Heer waardig. In de ware godsvrucht las ik natuurlijk ook over de toewijding aan Maria. Ik had ze na enige voorbereiding al persoonlijk uitgesproken. Maar de grote dag kwam toen ik enige tijd later, na een intense voorbereiding thuis van 33 dagen, samen met een grote groep van gelovigen, mijn toewijding aan Maria officieel kon uitspreken. Dat gebeurde op een 25e maart. Sindsdien bid ik dagelijks bij het opstaan mijn toewijding aan mijn hemelse moeder. Dat is ongeveer het eerste wat ik doe na het ontwaken. Zo weet ik dat ik altijd in goede handen ben. Ik zorg er ook voor dat ik minstens eenmaal per jaar mijn toewijding officieel vernieuw. Ik doe dat meestal na een noveen. En sinds enige tijd bid ik nog een ander gebed dat ik geleerd heb van een andere grote Maria-vereerster, Mart Robijn. Mart bad dagelijks, en ik dus nu ook, O mijn goede, zeer lieve moeder, neem mijn wil, ik geef hem aan u. Verenig mijn wil met de uwe, die ook de wil van Jezus is, opdat ik net als u met heel mijn ziel opensta voor de plannen van God. Natuurlijk heb ik ook de rozenkrans leren bidden. Oorspronkelijk ging dat erg moeizaam en moest ik mij forceren om per dag enkele tientjes te bidden. Maar enige jaren na mijn bekering had ik het geluk een retraite over de ware godsvrucht te volgen. En toen is mij een grote genade geschonken. Ik kon plots rozenkrans bidden en blijven bidden. Ik geraakte het niet moe. Ik ontdekte erdoor een nieuwe bron van hoop en vreugde.
Thank you.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag over de heilige maagd Maria gaat en haar strijd tegen Satan voor haar kinderen. Ik sprak zo net over mijn liefde voor de rozenkrans. Ik kan ook getuigen dat de heilige Maria op bepaalde ogenblikken door het bidden van de rozenkrans bijna tastbaar nabij was en redding bracht. Het was in een periode dat onze jongste dochter doorheen een moeilijke puberteit ging. Ze was heel snel op haar tenen getrapt en kon dan onberekenbaar uit de hoek komen. We waren die zondag in Scherpenheuvel voor de Eucharistie. Na afloop liep ik nog even naar de sacristie om iets af te spreken. De rest van het gezin ging alvast naar de auto. Maar toen ik bij de auto aankwam, was mijn man in alle staten. Hij had kort tevoren een hevige discussie met onze dochter gehad en die was prompt uit de auto gestapt en was verdwenen. We reden overal in het centrum rond, maar van onze dochter was geen spoor meer te bespeuren. Ze leek wel in rook te zijn opgegaan. We panikeerden even en we wisten ook niet goed wat we nog meer konden doen. Tot ik de ingeving kreeg om de auto aan de kant te zetten en rozenkrans te bidden. En dat deden we met veel ijver en vuur. Toen we het vijfde tientje bijna gebeden hadden, ging het portier achteraan in de auto opeens open en een vrolijke dochter stapte in. Er was niets meer te bespeuren van haar onredelijke gemoedstoestand. Een andere keer had ik het besluit genomen om deel te nemen aan een paranormale beurs. Ik werkte voor een evangelisatieproject in het bisdom Hasselt. In samenwerking met de andere Belgische bisdommen was een evangelisatievideo tot stand gekomen en het was mijn opdracht om deze video te promoten. Ik huurde een klein standje op de paranormale beurs. Ik had het mooi aangekleed en met bloemen versierd. Het enige wat ik aan te bieden had, was deze video. Mijn standje was gelegen tegenover een kaartlegster en tegenover een dame met een glazen bol. Ik voelde mij er vanaf het begin heel ongemakkelijk. Eigenlijk was het de laatste plek waar ik wilde zijn, maar ik deed het uit liefde voor Jezus. Om mij te beschermen, begon ik ongemerkt rozenkrans te bidden. De hal liep snel vol. Vanuit de gesprekken die mijn overburen voerden, kon ik opmaken dat dergelijke weekends heel winstgevend waren. Ze verdienden er al gauw 3000 euro. Maar hoewel er veel volk rondliep, kregen mijn overburen geen bezoekers en dat begon stilaan op hun zenuwen te werken. Tegen de middag hoorde ik hen druk met elkaar praten. Ze begrepen er niets van waarom de bezoekers hun standje lieten links liggen. Nog enkele uren later was de maat vol. Ze pakten hun spullen en ze vertrokken. Voor mijn part lag het aan mijn rozenkransgebed. Ik ben er zeker van dat de tegenstander met wie zij samenwerkte, om mensen zogezegd goede raad te geven, het door mijn gebed en door de aanwezigheid van de Moeder Gods niet konden uithouden en veiliger oorden zocht. Beste luisteraars, we kennen ongetwijfeld allemaal wel getuigenissen over de kracht van het rozenkransgebed. Maar kent u ook de geschiedenis van de slag bij Lepanto, toen de Turken onder leiding van Selim de Dwaze Europa binnentrokken? Dat gebeurde in het jaar 1571. Selim was de zoon van Soliman de Luisterrijke, een van de grootste sultans van het Ottomaanse keizerrijk. Soliman had een groot leger en een machtige vloot tot stand gebracht, de grootste welke het keizerrijk ooit gekend had. Hij was een wijs man. Soliman betekent trouwens Salomon. En hij poogde nooit Europa te veroveren. Maar zijn zoon was niet even wijs als hij. Verblind door de macht welke hij in 1566 geërfd had, besloot Selim Europa te veroveren. Op de Petrustroon heerste in die tijd een kruisvaderpaus, de heilige Pius V, die een oproep deed tot een kruistocht tegen de Turken. Slechts weinigen verschenen op het appel. Don Juan van Oostenrijk, de Spanjaarden, de Venetianen en de kleine pauselijke vloot. Ze waren helemaal niet opgewassen tegen de Turkse vloot, die hen in een verhouding van 3-1 overtrof. Heilige Pius V was een Dominicaan en de Dominicanen hebben een grote verering voor de rozenkrans. Aldus zette Pius V in Europa een kruistocht van de Rozenkrans in om de christelijke machten bij te staan. Op 7 oktober 1571 hebben de christelijke strijdkrachten onder het bevelhebberschap van Don Juan en van Andrea Doria de Turken aan de Griekse kusten in de golf van Lepanto bevochten en wonderlijk verslagen. Don Juan erkende dat deze zege niet door de macht van de wapens werd behaald, maar wel door het Rozenkransgebed. In dankzegging voor deze zegepraal werd het feest van de Heilige Rozenkrans ingevoerd en op 7 oktober vastgelegd. In de laatste verschijning van Onze Lieve Vrouw van Fatima op 13 oktober 1917 verscheen Maria als de koningin van de Rozenkrans. In de ene hand hield ze een rozenkrans en in de andere een scapulier. Eens had ze aan de heilige Dominicus gezegd dat de rozenkrans en het scapulier ooit de wereld zouden redden. In het Katholiek Nieuwsblad van 2015 stond een bijzonder artikel over de Nigeriaanse bisschop Oliver Dashne Deume. Eind 2014 bad deze bisschop in zijn kapel voor het Allerheiligste de rozenkrans. Plots verscheen Jezus hem, vertelde de bisschop aan persagentschap CNA. Jezus zei niets en bood hem een zwaard aan. Toen hij het aannam, veranderde het in een rozenkrans. Daarop zei Jezus 3 maal, Boko Haram is verdwenen. De betekenis van het visioen was terstond helder, zo herinnerde zich de bisschop. Het was me duidelijk dat we met de rozenkrans Boko Haram kunnen verdrijven. Hij had er eerst niet over willen spreken, tot hij merkte dat de Heilige Geest hem ertoe aanspoorde. Waar wachten wij op om dit wapen te hanteren? Weinigen geloven in de bijzondere kracht van dit sterke gebed. Onlangs nog ontving ik om 19:03 een bericht op mijn gsm dat onze Heilige Vader de paus opriep om diezelfde avond om 19:00 de rozenkrans te bidden voor de vrede in Irak. We hebben prompt alles laten vallen om ons bij dat gebed aan te sluiten. Maar ik ben nog niet helemaal klaar met mijn getuigenis over de Heilige Maagd Maria in mijn persoonlijk leven. We hebben een 8-tal jaren in de pastorij gewoond van de Mijnkathedraal van Beringenmijn. De kerk en de pastorij staan midden in de Turkse wijk. Dat komt omdat in de laatste fase van de mijnactiviteiten er heel veel Turkse mijnwerkers aangetrokken waren. Ze hebben zich gevestigd in de tuinwijk rond de mijn. De kerk staat midden in die tuinwijk. Je waant je er helemaal in Turkije. Achter die grote kerk met aanpalende pastorij had het bestuur van de mijn destijds een heel complex van gebouwen voorzien waarin allerlei diensten van ontspanning tot medische zorg ondergebracht waren. Maar na de sluiting van de mijn kwamen die gebouwen leeg te staan. Merkwaardig genoeg zijn die gebouwen later verkocht aan een Turkse gemeenschap en die hebben er een kleine moskee van gemaakt. Een 300-tal meter verderop staat dan de grote Fatih-moskee die tegenwoordig in het oog van de storm staat. Een goede vriend van ons had ons meermaals gezegd dat dit geen goede buurt voor ons was om er te wonen. Maar voor ons, die het in die periode financieel moeilijk hadden, was het niet zo eenvoudig om een ander onderkomen te vinden. We konden er immers goedkoop wonen, dankzij onze dienstbaarheid aan de kerk en de parochie. Toch bleven we dromen, en wel van een huis in Scherpenheuvel. We hadden het pelgrimsoord vroeger al leren kennen en waarderen, dankzij het werk van mijn man aldaar. Maar onverwachts kregen we in 2009 een erfenis die ons in staat stelde een kleine woning te kopen. Het moest Scherpenheuvel worden, daarover waren we het meteen eens. Eerst en vooral omdat we zekerheid wilden over de beschikbaarheid van de dagelijkse eucharistie tot het einde van ons leven. We hebben vurig tot Maria gebeden en kaarsjes gebrand. De prijzen voor de huizen waren hoog en we wisten niet goed hoe het aan te pakken. Maar de tweede maal dat we een koopdag meemaakten, hadden we geluk. Er kwamen bijna geen kooplustige opdagen en de prijs bleef laag tot ergernis van de notaris en de eigenaars. We voelden dat het niet alleen wij waren die naar Scherpenheuvel wilden verhuizen, maar dat ook onze hemelse moeder ons daar wilde hebben. Ons gebed was verhoord. Het heeft wel enkele jaren geduurd vooraleer het huisje helemaal klaar was, maar ondertussen wonen we er al 5 jaar. Ik ga elke morgen te voet naar de basiliek. Trouwens, ik kan kiezen of ik nu 's morgens vroeg naar de Eucharistie wil, of wat later op de voormiddag, eventueel om 3 uur, of 's avonds om 6 uur, en dat heel het jaar door. En in het bedevaartseizoen zijn er nog veel meer mogelijkheden. Hoe mijn dag er ook uitziet of welke activiteiten er ook op handen zijn, het is geen enkel probleem om elke dag Eucharistie te kunnen vieren. Dat is een grote genade. Dat besef ik vaak, zeker als ik mijn vrienden hoor vertellen hoe moeilijk het voor hen geworden is om in de buurt een Eucharistie te vinden, zelfs in het weekend. Dagelijks bedank ik mijn hemelse moeder.
En chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous.
Beste luisteraars, meer dan ooit is het duidelijk hoezeer onze wereld in een spirituele strijd verwikkeld is, een strijd tussen goed en kwaad. We hebben er allemaal mee te maken. Een strijd die in een beslissende fase lijkt te zijn gekomen. De Heilige Schrift spreekt op diverse plaatsen over deze strijd. Luister maar eens naar een fragment uit het 12e hoofdstuk van het boek Apocalypse. Het zal onmiddellijk opvallen welke doorslaggevende rol de heilige maagd Maria in die spirituele strijd speelt. En er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ze was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En ze baarde een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte weg naar de woestijn, waar zij een plaats heeft van Gods wegen voorbereid, om daar gespijzigd te worden 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. Maar ze hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die duivel en Satan heet en de hele wereld verleidt. Neergeworpen, op aarde werd hij en zijn engelen met hem. En zodra de draak zich op aarde zag neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote adelaar gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar de plaats voor haar bestemd, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gespijzigd. Toen, om zijn woede op de vrouw te koelen, ging de draak heen, om de overige van haar kinderen te beoorlogen, hen namelijk, die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren. Tot daar het fragment uit de Apocalyps. Satan is dus neergeworpen op aarde en zijn engelen met hem. Jezus noemt hem de prins van de wereld. Hij ontkent diens macht op aarde niet. En die aarde is de woestijn waar de Apocalyps over spreekt. Wij vertoeven dus in de woestijn, maar Maria is met ons. De spirituele strijd speelt zich hier af. Onze situatie is te vergelijken met die van de Israëlieten die in Egypte woonden en door Mozes doorheen de woestijn naar het beloofde land gevoerd werden. Paulus zegt dat alles wat het Joodse volk tijdens die uittocht heeft beleefd, neergeschreven is als een waarschuwing voor ons. Wat kunnen we hieruit leren? God heeft de Israëlieten geschapen in Egypte, hoewel zij het uitverkoren volk waren. Ze werden geboren in een heidens land. Ze groeiden op in een heidense cultuur met heidense gewoontes. Ze moesten opnieuw leren hoe zij echte Israëlieten konden worden. Ze moesten leren om niet langer afgoden te aanbidden. Ze moesten leren om opnieuw kinderen van God te worden. Onze situatie is als die van de Israëlieten in Egypte. Wij zijn geboren in Egypte en zijn nu op tocht doorheen de woestijn. We bevinden ons met de kerk en met Maria in de woestijn. De kerk is de baarmoeder, het nest waarin we geborgen zijn, zoals pasgeboren vogeltjes in het nest. We worden gevoed door de Eucharistie, opdat onze vleugels zouden kunnen groeien en sterk worden. Dat is het begin van onze eeuwige tocht. God leert ons hoe wij de heidense cultuur waarin we geboren zijn kunnen kwijtraken, want we zijn in ballingschap in Egypte geschapen. Spiritueel gezien is de aarde Egypte. We zijn hier geschapen, hoewel we door God uitverkoren zijn. En we moeten afgeraken van de cultuur waarin we geboren zijn. Deze materiële wereld moeten we leren loslaten om echte kinderen van God te kunnen worden. God nodigt ons uit om dit te leren begrijpen. Hij nodigt ons ook uit om ons te realiseren wat er allemaal gebeurt. De passage uit de Apocalyps die dit alles beschrijft, gaat ons verstand, ons begrip te boven. Het is te groot voor ons om te verstaan. Maar het is wel een feit. Het is onze geschiedenis. Het gaat over ons. Ik geef een voorbeeld. Stel dat je vader een gangster is. Maar hoewel je zelf geen gangster bent, ben je toch in gevaar. Al zijn vijanden zullen ook achter jou aan zitten, hoewel je niets gedaan hebt. Die situatie is moeilijk te accepteren, maar ze is wel reëel. En zo is het precies met ons. We zijn in gevangenschap geboren en ze willen ons hier weg. We moeten een uitgestippelde weg volgen om hieruit weg te geraken. Dat is wat God ons in Jezus Christus duidelijk maakt. Jezus Christus is de weg. Je zou er lange theologische discussies kunnen over voeren, maar hier gaat het echt over. We werden hier geschapen, maar we horen er niet thuis. Jezus zegt tegen Pontius Pilatus, mijn koninkrijk is niet hier. Jezus zegt, kom en volg mij, ik bereid een plek voor jullie voor. Waar? In zijn koninkrijk. Het is heel moeilijk voor ons om hier geboren te zijn, terwijl iemand ons zegt, dit is niet je thuis. Je thuis is ergens anders. Waar dan? Je kunt het nog niet zien, maar ooit ga je er wel naartoe, tenminste als je gehoorzaamt. En dat is niet eenvoudig voor ons. Hoe moeten we dat concreet aanpakken? Om hiermee te kunnen omgaan, moeten we het geloof omarmen. Het betekent dat ik moet aanvaarden dat ik een banneling ben. Ik moet aanvaarden dat er miljoenen vijanden achter mij aanzitten. Ik heb hen niets gedaan, maar ze zitten wel achter mij aan, want ze willen niet dat ik thuis kom. Ik kan ze niet eens zien. Rationeel gezien is dit niet fair. Maar de waarheid is dat er iets groots is, prachtigs, achter dit alles schuilt. Als we onze situatie in geloof aanvaarden, dan zullen we ervaren dat we niet alleen de kracht krijgen om thuis te geraken, maar dat we eveneens de vijanden van onze ziel kunnen verslagen, en dat is fantastisch. Het betekent ook dat we heel wat mensen samen met ons kunnen thuisbrengen, enkel door ons geloof en door ons gebed. Als we volharden, zullen we merken dat deze geestelijke strijd werkt en dat het resultaat oplevert. Onder het kruis heeft Jezus zijn geliefde moeder aan ons gegeven. Het is belangrijk dat wij ons met deze goede moeder verenigen, want zij is de winnares van deze strijd. Haar onbevlekt hart triomfeert. Jezus heeft haar alles gegeven. Zij beschikt over alle genade. Zij is de fantastische nieuwe schepping. Ze draagt zorg over alle genade. Ze zijn haar allemaal toevertrouwd. En ze deelt ze uit op de manier die de Heilige Geest verkiest. Maria is een fontein van genade. Onze overwinning op het kwade en onze veilige thuiskomst worden mogelijk door onze toewijding aan en onze vereniging met haar, door onze erkenning van haar als onze hemelse moeder. Zij is degene die aan het hoofd van deze strijd staat. Zij verdedigt de kerk tegen de oude vijand, de duivel, de Satan. Haar grootste bezorgdheid is dat we begrijpen dat we een vijand hebben. En ze probeert ons dat altijd opnieuw te zeggen. Wees op je hoede, want de Satan zit achter je aan. Vermijd de zonde, want de Satan wil je te pakken krijgen. Onze hemelse moeder zegt ons dat als wij de Satan willen overwinnen, we absoluut trouw moeten zijn aan de leer van de Heilige Kerk. Dat is de enige manier. Daarom gaat ze ons voor in de woestijn, zij en met haar de kerk die als een moeder voor ons is. De oproep om ons te wapenen tegen de draak bestaat erin om één te zijn met de kerk, in volledige gehoorzaamheid aan de kerk. De enige manier om de strijd te winnen en behouden thuis te komen is van een eenvoudige parochiaan te zijn, een sacramenteel katholiek, trouw en gehoorzaam aan de kerk. En dat is precies wat Maria ons leert. Wees gehoorzaam aan de paus, aan de hiërarchie van de kerk, aan de heilige traditie van de kerk, aan Jezus. De duivel wil ons liggen hebben. Als we aan hem denken, denken we misschien aan sulfur of aan vuur, maar zo is het niet. Hij is een prins, een verleider. Hij is geen draak die vuur spuwt. Hij verleidt. Het is belangrijk om na te gaan waar ik sta. Hoe zit het met mijn relatie met God, met Jezus? Als ik door en met en in Maria met de Heer verbonden ben, zal Satan zelfs niet in mijn buurt zijn, want dan geraakt hij verbrand door de schittering van het licht. Hij kan alleen maar pijlen naar mij afschieten en daartegen kan ik mij wapenen. Als ik op het grondgebied van het licht sta, door mijn verbondenheid in en door Maria met de Heer, kan ik de pijlen zien aankomen, dan kan ik de verleidingen herkennen. Als ik trouw ben, ben ik beschermd, zelfs al begrijp ik niets van wat rondom mij gebeurt. Beste luisteraars, ongetwijfeld zijn er onder u heel wat die zich al aan de Hemelse Moeder hebben toegewijd. Degenen die het nog niet gedaan hebben, kunnen het doen met dat wondermooie gebed van de heilige Grignion de Montfort. O Maria, in aanwezigheid van heel het Hemelse Hof, kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe, mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen en de waarde zelf van mijn goede daden, verledene, tegenwoordige en toekomstige. En ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij toebehoort, naar uw welbehagen en tot grootste glorie van God in tijd en eeuwigheid. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47. Thank you.